Het is een feestdag vandaag, want Pinkster is een feest. En ik heb het vandaag de titel gegeven, dat doet de deur dicht. Of op zijn Indisch, dat doet de deur dicht. Of tutto la pintu. Pinkster, het is een feest. En Gods geest die ons gegeven is voor een ieder die gelooft. En het is aan de ene kant een geweldige realiteit om te weten dat dat zo is. Aan de andere kant is dat ook weer een mysterie van dat God zijn geest geeft aan ieder die gelooft. Een realiteit omdat we Gods geest ervaren in ons leven. Dat hij ons die rust geeft en troost geeft en ja, ook kracht geeft waar Maureen het net over gesproken heeft. Hij is er en dat ervaar je en dat merk je. Wondertjes die je elke dag mag meemaken, ook in het klein, maar ook in het groot. Het is bijzonder een realiteit, maar tegelijkertijd ook een mysterie, omdat je niet goed weet hoe werkt dat nou eigenlijk. Zoals Jezus tegen Nicodemus zegt, van de wind waait waarheen hij wil. Je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar die vandaan komt en waar hij heen gaat. Het is soms zo'n mysterie hoe Gods geest werkt. Maar hij zegt wel, maar zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Het is, waar komt het vandaan? Maar zoals een van de kinderen op de zondagsschool een keertje zei, of afvroeg, hoe kan het nou dat Jezus in mijn hart woont? En ook in die van haar en die van hem, heb ik dan maar een klein stukje of zo? Hoe zit dat dan? En dat is een terechte vraag, ook voor ons. Ja, we kunnen zeggen, ja, maar dat komt omdat Gods geest in jou woont. Daarom woont Jezus ook in jouw hart. Maar dan nog, Gods geest is één van de drie personen van de Godheid. Je hebt God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, waar we net over gezongen hebben. Het is één persoon, dus hoe kan die ene persoon dan in miljoenen, miljarden zelfs vandaag de dag, tegelijkertijd woning maken? Hoe werkt dat? Hij is toch maar één persoon. Daarom wil ik beginnen eerst met te lezen uit Handelingen 2, uiteraard de dag dat Pinksteren ontstaat, Handelingen 2 vers 1 tot 4. En dat zegt, toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak, waren ze allen bij elkaar. En plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verscheen aan hen een soort vlammen die zich als vuurtongen verspreidden en zich op een ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen zoals hun door de Geest werd ingegeven. En daarop trad Petrus naar voren samen met 11 andere apostelen, verhief zijn stem en sprak de menigte toe. U, Joden en inwoners van Jeruzalem, luister naar mijn woorden en neem ze ter harte. Deze mensen zijn niet dronken zoals u denkt. Het is immers pas het derde uur na zonsopgang, 9 uur 's ochtends. Wat hier nu gebeurt is aangekondigd door de profeet Joël. En hij haalt dan de woorden van Joël aan, honderden jaren eerder. En daar staat, aan het einde der tijden, zegt God, zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zullen jullie zonen en dochters profeteren, jongeren zullen visioenen zien en oude mensen droomgezichten. Ja, over al mijn dienaren en dienaressen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten, zodat ze zullen profeteren. Dan zal ieder de naam van de Heer aanroept, worden gered. Twee dingen die hier wel opvallen in dit stuk, namelijk dat er twee dingen zijn die we hier een beetje uithalen. En dat zijn eigenlijk de woorden, dan zal ik over alle mensen mijn geest uitgieten. Dan zal ieder die de naam van de Heer aanroept, worden gered. Wat hier staat is dus dat hij over alle mensen zijn geest uitstort. En het woordje alle betekent hier alle mensen. Dus ook over mensen die niet geloven. Hij stort over al het vlees zijn geest uit daar op die Pinksterdag. Dus in potentie heeft ieder mens de mogelijkheid om tot God te komen. Om gered te worden. Want over iedereen wordt Gods geest uitgestort. En dat is goed nieuws. Dus ook voor degene waarvan je denkt van, nou, die is wel heel ver van God weg. Die heeft in potentie iets waardoor hij gered kan worden in zich. Vanaf het moment dat Pinksteren nu ruim 2000 jaar geleden gebeurde, wordt dus ieder mens met iets in zich geboren, in onze geest, in ons hart, hoe we het ook noemen, waarin het karakter, de gedrevenheid en de roeping van God zijn ingeplant. Hij heeft ons een hart van vlees gegeven, zegt hij, en daar wat ingebracht. Ook bij jou, ook bij ons, ook bij degenen die niet geloven. We hebben allemaal, zegt God, de macht om kinderen van God te worden. Iedereen heeft de macht om kinderen van God te worden. Maar, het tweede wat er staat, is dat ondanks dat Gods geest over alle mensen is uitgestort, is het wel zo dat alleen zij gered worden die de naam van de Heer aanroepen. Zij die zeggen, Heer Jezus, hier ben ik, dit is mijn leven, ik ben van u, ik geloof in u als Zoon van God. Die worden gered. Het is dus wel bij ieder mens ingeplant, maar het wordt niet bij ieder mens tot leven gewekt. Dat gebeurt pas op het moment dat je tot geloof komt door het horen van het woord van God, door iemand die getuigt, door iemand die iets zegt, door een woord van God. En dan komt dat zaadje tot leven en is heel dat karakter van Gods geest in jouw leven levend geworden. Dan worden wij, zeg het woord, van boven verwekt. Van boven wedergeboren, opnieuw geboren. Zie het als bij Maria, de moeder van Jezus. Zij had in de basis had zij nieuw leven in zich. Maar het moest nog door God worden verwekt. Geboren worden. En hierdoor kon worden gezegd over Jezus in de psalmen. Jij bent mijn zoon, ik heb je vandaag verwekt, zegt de psalmist. Ik heb je vandaag verwekt. Daardoor kon Paulus tegen de Korintiërs zeggen, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Hij heeft daar het woord gebracht. Het plantje was daar gezaaid en hij wekte het op. Daardoor kon hij ook tegen Onesimus zeggen dat hij hem verwekt had. Daarom kon hij over Timotheus zeggen, jij bent voor mij een kind van het evangelie en het geloof. In hen en met alle die tot geloof komen, wordt dat verwekt. Is de gezindheid van het karakter van Gods geest in ons tot leven gebracht. Alsof wat we hebben gezongen, alsof Gods geest over ons blaast met zijn adem, met zijn ruach, met zijn geest. En de geest van zijn gezindheid komt dan tot leven in ons. Het wordt geboren, wij worden geestelijk herboren. En zo was het ook met mij. Ik was tegen het geloof, ik vond het niks. Er werd veel over gesproken, veel tegengesproken, maar het landde niet. Het landde gewoon niet. Tot op een dag dat het opeens tot leven kwam. Het was alsof er een lampje aangaat. Van, hey, hier gebeurt iets. Zo. Ik heb geen ervaring met zwanger zijn. Gelukkig niet. Maar ik kan me zo indenken dat als je als vrouw, als zwangere vrouw, dat is trouwens Veven, zij is zwanger. Mocht ik dat zeggen? Ja, mocht ik. Zij is zwanger. Ze is wel Veven. Maar ik kan me zo voorstellen, als je als vrouw zwanger bent en je voelt voor het eerst dat leven in je. Denk je, oh, er gebeurt hier iets. Nou, zo is het ook dat het tot leven komen van Gods geest in je mag zijn. En ik bid dat er mensen hier zijn, of mensen die kijken thuis, die nog niet dat levend geloof hebben ontvangen in Jezus Christus, dat vandaag Gods geest over je mag blazen. Met zijn ruach, als een windvlaag, net zoals in Handelingen. En er iets in jou wordt verwekt van, hé, hier gebeurt iets. Hier is Gods geest aan het werk. Hij komt tot leven in mij, hij is verwekt. Voordat Jezus naar zijn Vader in de hemel opvaart, hebben we net achter de rug, hemelvaart, dan spreekt hij nog wat woorden uit tegen zijn discipelen. En daarin zegt het woord dat die geest van God ook wel een andere naam heeft, namelijk Johannes 14, vers 16 staat, en hij zal u een andere trooster geven, om tot in eeuwigheid bij u te zijn, de geest van de waarheid. Een andere trooster. Eigenlijk een hele jammerlijke vertaling van het woord wat hier wordt gebruikt, het woord parakleet. En het woord parakleet betekent hulp in de ruimste zin van het woord. Iemand bijstaan, iemand terzijde staan, iemand onderwijzen, iemand bij de hand nemen, iemand begeleiden, iemand geven wat hij nodig heeft om te kunnen functioneren. Het is een parakleet. Dat is trouwens ook wat Jezus, van Jezus wordt gezegd. Hij is de parakleet. Daarom staat hier ook, hij zal u een andere parakleet geven. Niet alleen iemand die je kan troosten, dat is hartstikke mooi. Maar iemand die je helpt in zoveel situaties waar hij voor je kan zijn. En hij komt dan met heel de gezindheid van Jezus, want hij is die andere parakleet. Hij leert, hij overtuigt, hij komt met kracht, hij komt met vuur, hij komt met autoriteit, hij komt met macht, hij komt met geestesgaven, hij komt ook met heel die vrucht van liefde, vreugde, vrede, geduld, blijdschap, zelfbeheersing, goedheid, zachtmoedigheid. Met alle geestelijke zegeningen is hij volledig in jou verwekt. Met alles. Alles erop en eraan. Maar ook dus met confrontatie. Ook met bijsturing, ook met vorming, ook met groeipijnen en herintroductielessen in zijn koninkrijk. Ook daarmee. Eigenlijk met alles wat Jezus had, wat Jezus deed, doet ook zijn geest. Want hij geeft zijn geest niet met mate, hij geeft zijn geest volledig. En dan wordt het tot leven gewekt, ergens in onze geest of in ons hart. En wat hij wil, is dat dat gebruikt gaat worden. Gebruikt gaat worden voor zijn koninkrijk, om het te doen groeien, om het te volwassen te laten worden. Maar hij drinkt niks op. Hij drinkt niks op. Hij laat aan ons over in hoeverre wij dat hem toelaten. In hoeverre hij gebruikt wordt in ons leven. In Spijkenisse hebben we een restaurant dat heet De Watertuinen. Ben je wel eens geweest, hè? De Watertuinen. Ik noem het eigenlijk meer De Watertanden. Het is echt. Het is zo, je mag daar, je hebt daar alles soorten eten. Echt alles. Je kan kiezen wat je wil. Alle soorten keukens zijn er. Italiaans, Indisch, Nederlands, Frans, noem het maar op. En dan ga je langs die buffetten en dan mag je nemen wat je lekker vindt. En dan begin ik meestal bij de sushi. En dan ga ik naar de lekkere biefstukken. En de gepaneerde gebakken visjes. Heerlijk. En dan mijn favoriet, babi ketchup. Mm-mm. En laksakalisa. En ik denk van al het lekkers. En dan sluit ik af met ijs, met slagroom en vruchtjes. En veel meer slagroom, nog meer slagroom. En ja, je komt ook langs de groenten. Sla, nou, nu even niet. Tomaten, maar laat deze keer maar even liggen. Spruitjes, wie heeft het lef om er spruitjes tussen te doen? Ben je goed? Of een kreeftenschaar mag je meenemen. Nou, dat is heel veel werk om heel weinig vlees. Daar beginnen we niet aan. We pakken wat we lekker vinden en de rest laten we gewoon even liggen. Terwijl we eigenlijk die dingen laten liggen die het meest gezond zijn voor ons. Maar het is gewoon lekker. Maar zo stelt ook de Heilige Geest ons als het ware een buffet voor. Waar we allemaal van mogen nemen wat we willen. En als je er langs loopt en kijkt wat je wil nemen, dan neem je datgene wat lekker voor je is. Kracht. Ja, dat wil ik wel, kracht. Troost, ja. Ik kan niet genoeg hebben. Oplossingen voor mijn situatie, heel graag, ik neem het mee. En vrede, gooi maar op mijn bord, zoveel mogelijk. Hè. Verhoring, liefst een hele berg verhoring op mijn bord. Maar dan kom je ook langs een punt, daar staat een stap in het onbekende. Lopen op het water. Nu even niet. Gebed voor iemand die het nodig heeft. Nou, dat ligt toch op iemand andersmans bordje, niet op mijn bordje, hè. Getuigen van zijn grootheid. Dat is not my cup of tea. Daar ben ik te verlegen voor. Hoor. Of daar hebben we Bernie voor. Die doet dat. Stille tijd. Daar heb ik nu even geen tijd voor. En we laten de dingen liggen die juist zo gezond zijn voor het functioneren van het lichaam van Christus. De gemeente. Die dingen die we zelf niet zo nodig vinden, maar juist zo belangrijk zijn voor die ander in de gemeente of voor de Heer. En laten we die nou net laten liggen. Terwijl dat juist is waar Gods geest op gericht is. En waar ook Jezus op gericht is, om alles tot welzijn van die ander te doen. Om juist die dingen op je bord te nemen die voor die ander goed zijn en niet zozeer voor jezelf. En ik spreek ook tot mezelf. Ook ik kan zoveel meer op mijn bordje nemen dan wat ik nu doe. Zoals ik vorige week aanhaalde uit mijn tekst van toen ik hier tot voorganger werd ingezegend. En het proces wat ik daarin doormaak nu op dit moment met Maureen, dat ik ook mij de vraag werd gesteld dat 1 Timotheus 4, Frits, ben je bereid voor de gelovigen een voorbeeld te zijn in woord, in wandel, in liefde, in geloof, in geest, in reinheid? Heb je dat op je bordje liggen? Of laat je dat maar even samen? Nee, ik wil nu eerst even kracht, ik wil eerst even troost, ik wil even... Er is een tekst in het boek Openbaringen die vaak wordt gebruikt en waarover wordt gezongen. Het is iets wat Jezus tegen een gemeente zegt. Een gemeente die ontstaan is door Paulus tijdens zijn zendingreizen in Klein-Azië. Een gemeente van gelovige mensen die ook werkzaam zijn in Gods Koninkrijk. Maar kennelijk ook een gemeente die alles doet zonder de geest van God. Zonder daarin Jezus erbij te betrekken. En die gemeente krijgt een serieuze waarschuwing. En dan zegt Jezus tegen deze gemeente: zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en een maaltijd met hem houden. En dit is een vers, en ik heb het al eerder gezegd, dit is een vers die wij gebruiken als vaak als God mag binnenkomen in het leven van iemand die niet gelooft. Doe je deur open, hè? God komt binnen in het leven van een ongelovige. Mag ik in jouw woning maken? Dat zonder school liedje hebben we ook. Hè. Is je deur nog op slot? Is je deur nog op slot? Doe het open voor God. Maar het heeft hier te maken met een gemeente die is ontstaan, waar gelovige mensen bij elkaar zijn, waar Jezus daar tegen hun spreekt. Mensen die dus Gods geest hebben, tot geloof zijn gekomen, door het woord van God. En daar zegt Jezus tegen: hier, ik sta aan je deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen. Bij die gemeente staat Jezus voor een gesloten deur en vraagt: mag ik binnenkomen? Mag ik maaltijd met je houden? Mag ik gemeenschap met je hebben? Mag ik deel zijn van je leven als persoon, als gemeente? En het woord binnenkomen betekent ook: mag ik tot leven komen? Mag ik in het openbaar verschijnen? Mag ik deel uitmaken van jouw situatie? Mag ik dat? Wat hij eigenlijk zegt is: mag ik uit dat plekje komen wat jij voor mij hebt gereserveerd, zo dat kleine plekje, en mag ik openbaar worden in jouw leven? Mag ik met de deur in huis vallen? Mag ik alsjeblieft bij jou nou eens een keer binnenkomen? Mag ik in je leven binnenkomen? Mag ik deel worden van jouw leven? Mag ik jou vervullen? Mag ik jouw leven vervullen? Elke keer weer opnieuw. Dat is zijn verlangen. Dat hij niet alleen maar dat kleine plekje heeft in jouw hart, wat we hem zeggen: nou, ik ben tot geloof gekomen. Maar dat jij plek mag hebben in hem. Hij in ons, wij in hem. En niet alleen de zondagochtend van 9:15 tot 11:45. Ook niet alleen maar bij het eten als we een gebed doen of bij het slapen. En een schietgebedje doen, maar elke dag, elke situatie mag ik een plek hebben in jouw leven. Ik sta aan die deur. Mag ik in jouw leven deel worden? Bijna 20 jaar geleden inmiddels hadden wij een hond, Disney. Hartstikke leuke hond. Krulletjes, speelsbeest. En als ik thuis kwam, was in ieder geval iemand blij dat ik thuis kwam. Hij hoorde me al van verre en hij kwam al bij de deur zitten. En als hij die deur open ging: ja, dat is de baas. Nou, eigenlijk was Maureen meer de baas. Maar hij kwam heel blij naar me toe. En kwispelen. En hij zei: oh, had ik maar zo'n staartje. Maar dan nog. Maar dan nog, als je tegen hem zei: gaat hij mee naar buiten? Gaat hij mee? Nou, dan. Dan stond hij toch te springen. Oh, de vruchten, de de riem pakken. Ja, ik mag eruit, yes! En als dan de deur openging, was hij meestal de eerste die naar buiten ging. Niet goed. Jij als baas moet als eerste naar buiten. Jij moet de boel controleren. Maar hij was zo blij altijd dat hij naar buiten mocht. En zo is het ook met Gods geest. Mag ik naar buiten? Yes! Ik mag naar buiten. Mag ik meer ruimte hebben? Mag ik daar aan het werk? Mag ik eruit stromen met alles wat ik heb? Of zoals het woord zegt in Johannes 7, 38. Wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zei hij over de geest. Hij wil stromen van levend water uit ons binnenste doen komen. En niet in dat plekje zitten waar we hem geborgen houden. Mag ik stromen? Mag ik doen waarvoor ik in jou ben? Mag ik eruit? Mag ik eruit? Want we hebben een geest die er erg graag uit wil, maar we houden hem vaag niet echt zichtbaar, omdat we hem opgesloten houden in ons hokje, veilig, terwijl hij er zo graag uit wil. Hij staat in die deur en hij klopt. Mag ik eruit? Mag ik in jouw leven komen? Mag ik maaltijd met jou houden? Ik kan ook die reclame herinneren van die man die, ik geloof dat het over de beveiliging van je huis ging, dat die man met de hond uit huis gaat. Hij gaat uit huis, doet de deur dicht en de hond zit nog binnen. Dat. En als we het toch over een hond hebben. Vaak is het zo dat we zo de hond uitlaten. Kom maar. Kom. En we lopen met de hond, maar er is helemaal geen hond. We lopen met een onzichtbare hond. We hebben hem wel, hij is binnen. Maar wij lopen zogenaamd zichtbaar met een hond buiten. Jaren geleden zei Urbanus dat ook nog. Die Belg Urbanus. Die zei, weet je dat een blinde geleidehond nog veel duurder is dan een hond die wel kan zien? Om een of andere reden heb ik die zin onthouden. Maar wij zijn ook blind. En ook wij moeten geleid worden. Maar vaak lopen wij geestelijk gezien rond zonder die hond. Want we laten de hond in dit geval beeld voor de Heilige Geest in zijn hokje achter een gesloten deur. Waar hij veilig zit. Waar we denken dat hij veilig zit. Maar daaraan niet aan kan toekomen aan de behoefte die hij eigenlijk wil gaan doen. En dat doet de deur dicht. Dat doet de deur dicht voor stromen van levend water. Het enige wat blust dat water is de werking van Gods geest. Wat dat doet is het blussen van de kracht in zijn gemeente. En dan wordt de gemeente alleen maar een plek van samenkomen. Maar verder zonder enige uitwerking van zijn kracht. Er is een gelijkenis die Jezus geeft over zijn koninkrijk en hij vergelijkt het met iemand die op reis gaat en hij geeft zijn bezitting aan zijn dienaars. Kom je doen? Nee, nu nog niet. Hè? Hij staat ook te springen. Ik mag eruit! Er is een gelijkenis die Jezus geeft over het koninkrijk. Hij vergelijkt het met een heer die zijn bezittingen weggeeft aan zijn dienaars. En hij geeft de ene 5000 goudstukken en de ander geeft hij 2000 goudstukken. En aan een derde geeft hij er 1000. En die dienaar van die 5000 goudstukken gaat gelijk aan het werk en die vermeerdert dat bedrag. En nu komt met extra 5000. En ook die tweede die verdient er nog eens een keer 2000 bij. En die derde die stopt het in de grond. Hij graaft een gat en stopt het in de grond. Een tijd later komt de heer des huizes terug en die vraagt aan hun, wat heb je ermee gedaan? En die diener van 5000 goudstukken, shit, kijk, ik heb er nog 5000 bij verdiend. En die van 2000, kijk, ik heb er nog 2000 bij verdiend. En die van 1000 komt naar hem toe en die zegt van, ja, maar ik was eigenlijk bang voor u. Ik was bang voor wat het met zich mee zou brengen. Dus ik heb het maar verstopt. En daarvan zegt die man, die anderen krijgen des te meer, maar deze wordt alles afgenomen. Ook wij hebben zoveel ontvangen. En God wil er graag zoveel mee doen. Zo'n grote schat hebben wij gekregen van de Vader. Maar dat door Gods geest, zegt Jezus op een gegeven moment, door Gods geest zal jij nog grotere dingen gaan doen dan ik heb gedaan. Zoals Jezus verkondigde, zullen wij dat op grotere schaal mogen doen. Zoals Jezus mensen tot bekering bracht, mogen wij dat op grotere schaal doen. Zoals Jezus mensen genas, mogen wij dat op grotere schaal doen. Zoals Jezus wonderen en tekenen deed, mogen wij dat op grotere schaal doen. Zoals Jezus de Vader toonde in al zijn liefde, ontferming en barmhartigheid, mogen wij dat op grotere schaal doen naar de mensen om ons heen. Dat is wat Jezus verlangt en dat is het verlangen van Gods geest die in ons is en die eruit wil. Maar vaak verstoppen ook wij wat ons gegeven is om er niet mee aan de slag te gaan in zijn koninkrijk. We laten de hond in zijn bench, de geest in zijn hokje en we doen het deurtje dicht. Veilig, lekker. En als de Heer er terugkomt, staan we met lege handen. Wat is het wat bij jou de deur dicht doet? Wat is jouw belemmering om de deur te openen om Gods geest meer vrijheid te geven, wat we net gezongen hebben? Meer vrijheid. Waarom zijn we niet zo moedig om hem vrij te laten en te doen laten wat hij wil en waarin wij mogen meewerken? Waarom zijn we zo bang? Is het angst voor mensen, van wat ze zullen zeggen? Is het onzekerheid van wat de consequenties zijn? Is het onwetendheid over wat hij wil? Of is het gewoon laconiek, niet willen of bang zijn voor de consequenties? Is het de angst om te zeggen, Heer, hier ben ik, doe uw werk. Ik weet niet hoe het gaat, hoe het zal aflopen. Ik ga lopen op water, maar ik doe het met u. Hier ben ik. En want God is groter dan jouw angst. God is groter dan wat ook. Hij kent jou en toch zegt hij ook tegen jou vandaag, mag ik eruit? Mag ik eruit? Doe je die deur van mij open, want ik klop. Mag ik deel worden van jouw leven? In alle facetten mag ik meer in jouw leven stappen dan dat ik nu doe. Wat is het dat bij jou de deur dicht doet? En vandaag roept het woord ons op om die deur open te maken. Zoals Jan Pol, ik weet niet of je gisteren Jan Pol hebt gezien bij opwekking. Die deed ook de prediking gistermorgen. En hij zei onder andere, het gaat niet om jou, het gaat om God. Juist in jouw angst, juist in jouw onzekerheid, juist in jouw zwakte is het God die daarin kan doorbreken met zijn kracht, met zijn geest. De kracht van Gods geest openbaart zich in zwakheid. Openbaart zich niet als wij onszelf groot weten te houden en we doen ons beter voor dan we zelf zijn, zoals op Facebook en alle social media. We lijken alles onder controle te hebben als we ons maar niet afhankelijk hoeven te stellen van de Heer. Maar als je zegt, Heer, ik kan het niet, maar ik wil het wel, dan doet dat de deur open. Dan maakt Hij bekwaam, dan geeft Hij overwinning. Dan gaat het niet meer om jou, maar dan gaat het om Hem. Zoals Paulus zegt, als ik zwak ben, dan ben ik sterk. En dat ervaren wij nu ook zo met Maureen. Die zo zwak is, afhankelijk is van de kracht van Gods geest, dat hij juist daardoorheen bijzondere dingen doet. Dat door haar getuigenis, hetzij in het ziekenhuis, hetzij met mensen aan de telefoon, dat haar getuigenis mensen harten raakt. Dat haar situatie andere mensen kracht geeft. Dat haar situatie andere mensen in een proces brengt om dichter bij God te komen. We zien ze groeien in afhankelijkheid en vertrouwen. Gods geest werkt door zwakte heen. Omdat hij daar kracht aan verleent. Het gaat niet om ons, het gaat om hem. En ook in deze gemeente hebben wij tijden gekend dat Gods geest krachtig aan het werk was. Bidstonden, bijbelstudies werden heel goed bezocht. Als men bij elkaar was, werd er over de Heer gesproken. Werd er met elkaar gebeden, werd er met elkaar gezongen. Men wandelde niet met een onzichtbare hond, maar dagelijks zichtbaar met de Heer. Ik denk dat toen het nummer van pas kwam dat zegt van Who let the dogs out? Who let the dogs out? He? Wie liet die waar is? Hij is eruit. Jan-Paul haalde gisteren nog aan dat hoewel de kerk wereldwijd dagelijks met 100.000 mensen groeit, wereldwijd met 100.000 mensen per dag groeit, is er in Nederland zo'n sterke achteruitgang dat het bureau, Centraal Planbureau, zegt dat in 2040 de laatste licht uitdoet en de deur op slot doet. Dat doet de deur dicht. Maar als wij weer de geest in ons laten leven voor waar die is geplant, dat wij weer die deur open doen waarop hij klopt en zegt, mag ik binnenkomen, mag ik in jouw leven werkzaam zijn, dan moet je zien wat er gaat gebeuren. Dan gaan mensen groeien, dan gaat de gemeente groeien, dan gaat Gods geest werken, dan gaan mensen zeggen om ons heen, who let the dog out? Wie deed dat? Wat is dit? Wat gebeurt er? En ik bid dat ook deze gemeente Gods geest ons weer gaat vervullen, omdat wij vandaag zeggen, Heer, ik open de deur van mijn hart. Kom maar binnen in mijn dagelijks leven. Hou maaltijd met mij. Gemeenschap. Doe wat u wilt. Dat er ook in deze gemeente vrijmoedigheid mag zijn om voor elkaar te bidden. Gewoon spontaan. Als je ziet dat iemand dat nodig heeft, bid voor die ander. Dat je elkaar bemoedigt door een woord. Gewoon door wat je hebt binnengekregen of hebt gezien. Dingen die we nodig hebben. Ons uit te strekken naar de geest. Naar de kracht van Gods geest. Wanneer hebben we voor het laatst één of meerdere gaven van Gods geest in deze gemeente werkzaam gezien? Zoals genoemd in 1 Korinthe 12, waar het woord ons zegt, er is verscheidenheid van genadegaven. Verscheidenheid. Het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid van werkingen. Maar het is dezelfde God die alles in allen werkt. Aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is voor die ander. Het gaat niet om jou, het gaat om hem. Want aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. En aan de ander een woord van kennis door dezelfde geest. En aan de ander geloof door dezelfde geest. En aan de ander genadegaven van genezingen door dezelfde geest. En aan de ander werkingen van krachten. En aan de ander profetie. En aan de ander het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei talen. En aan de ander uitleg van talen. Het is verscheidenheid van genadegaven. Het is dezelfde geest. Er is zoveel waarmee hij naar buiten wil komen. Maar laten we het hem doen. Ook vandaag staat hij misschien weer bij jou voor die deur. En klopt. Mag ik eruit? Mag ik eruit? En in vers 31 eindigt dan dit gedeelte. Streef dan naar de beste genadegave. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Als wij Gods geest die ruimte gaan geven, dan gaat hij dingen doen die we nooit hadden verwacht. Dan werkt hij krachtig in ons leven, in dat van andere mensen en in deze gemeente. Streef ernaar, zegt hij, verlang ernaar. Dat weerspiegelt wat de Heilige Geest doet. Hij verlangt ernaar om eruit te komen. Zo mogen wij verlangen om Gods geest die ruimte te geven. Mag hij eruit? En dan moet je zien wat hij gaat doen. Dan is het een weg die dit alles overstijgt. Dus doe dan die deur open. Doe dan die deur open. En ik zou eigenlijk zeggen, dat als het woordje van vandaag heeft aangesproken en misschien ook thuis, als Gods geest heeft aangesproken, dan wil ik je uitdagen om ook vandaag een stap te maken. Een stap misschien in geloof. Gewoon een stap over het water. Een stap waarmee je zegt, Heer, ik heb u zo klein gehouden in mijn leven. U bent zo klein altijd. Altijd binnen mijn comfortzone. Alleen maar datgene wat ik lekker vind, dat heb ik u gegeven. Vandaag wil ik mijn doen, mijn laten, mijn dagelijkse wandel. In alles wat ik heb. Ik wil meer met u spreken, meer met u praten, meer met u wandelen, meer met u rekening houden, meer met u meer streven naar de gaven zoals u ze gegeven hebt. Meer van wat u wilt doen, wil ik toelaten in mijn leven. Zodat ook deze gemeente weer een gemeente van bloei, van groei, van passie voor Gods Koninkrijk mag zijn. Zoals Maureen zei, dat het mag worden bepinksterd. Bepinksterd. En ik wil ook bidden voor de mensen, misschien ook thuis, die wel deel zijn aan die uitstorting van Gods geest, maar waarin het nog niet tot leven is gewekt. Die wel het zaad hebben, maar nog niet tot bloei zijn gekomen. Dat die vandaag die bevruchting van Gods geest mogen meemaken. Die verwekking die zegt van, hé, hier gebeurt iets. Hier gebeurt iets. En als je hart vandaag wil openen of die aanraking van Gods geest wil ontvangen, dan zou ik zeggen, doe een stap en ga staan. En als je dan gaat staan, gaan we voor elkaar bidden. Als je zegt van, Heer, ik wil meer van u in mijn leven toelaten. Ik wil dat u niet alleen maar klopt, maar dat die deur vandaag open gaat. Om u meer en meer toe te laten in mijn leven. Als je dat wil, ga staan. En dan gaan we bidden. Ook voor de mensen die misschien hem nog niet kennen. Gaan we voor je bidden. Ja, Vader, zo staan er vele mensen voor uw troon. Mensen die meer en meer van u willen doen en ervaren. Mensen die vandaag, zeg ik, open mijn hart voor u, dat u meer en meer in mijn leven kenbaar mag zijn. Dat het niet onzichtbaar is als ik wandel, maar dat het zichtbaar is voor mensen om mij heen. Dat uw naam daarin groot gemaakt mag worden door de kracht die u daaraan verleent. Vader, ik bid u zo voor die mensen die hier staan, Heer. Die nu zeggen, Heer, ik wil meer van u in mijn leven toonbaar maken. Dat u dat zegent. Dat u ze die zegen schenkt om dat te kunnen doen en dat te kunnen uitleven. Want het zijn stappen, Heer, in geloof. Het zijn stappen die wij mogen doen, maar waarvan u zegt, als je tot mij nadert, nader ik tot jou. Als jij die stap doet, zal ik je dingen laten zien die je nog nooit hebt gezien. Zal ik in je familie tot zegen zijn. Zal ik in je omgeving tot zegen zijn. Zal ik in je gemeente tot zegen zijn. Vader, dank u, Heer, dat er hier mensen zijn die zo dat verlangen hebben om te zeggen, Heer, kom met uw geest uit die plek die ik zo voor u verborgen hou. Ik doe vandaag die deur open. En ik laat u toe in de rest van mijn leven. Ook voor die mensen die misschien vandaag alleen maar die stap zeggen, Heer, het heeft me aangesproken. Verwek in hun die levende geest. Die geest die Jezus toont. Die Jezus laat zien die voor ons gestorven en opgestaan is. En die ons vandaag de dag bij wil staan door zijn geest. Dank u, Heer, voor alles wat u gaat doen. We zien er naar uit. Dat ook in deze gemeente weer die passie mag ontstaan. Die bemoediging onder elkaar. Gebed voor elkaar. Uw kracht werkzaam. Genezing, handoplegging, wonderen. Ach Vader, het gaat niet om ons. Maar het gaat om u. Het gaat om uw geest. Het gaat om uw koninkrijk. Het gaat om uw welzijn. Het gaat om uw aanbidding. Het draait allemaal om u. En de naam van uw Zoon. Jezus Christus. En daar dank u voor in Jezus Christus' naam. Amen.